Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen is het versnellen van de energietransitie. Netbeheerders staan voor een grote opgave, snel het stroomnet opschalen om aan de toenemende vraag naar stroom te voldoen. Een van die obstakels is het gebrek aan capaciteit. Werken in bouwteams en programmatisch inkopen biedt een oplossing. Het combineren van die twee is een vernieuwende en veelbelovende aanpak dat een gedegen voorbereiding en begeleiding vereist bij het inrichten van die bouwteams. Adviesbureau en ingenieursbureau Touw en organisatie- en ontwikkelbedrijf BDB ontwikkelde een uniek trainingsprogramma om de samenwerking in bouwteams vorm te geven en te begeleiden in deze belangrijke beginfase. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met Guido Dekker, organisatieontwikkelaar bij de BDB Groep, en Henberto Remmerts, senior consultant inkoopadvies en contractmanagement bij Touw. Want welke opgave brengt deze transitie concreet met zich mee? Welke antwoorden zien we op dit moment gebeuren in de sector? En welke bijdrage leveren Touw en BDB hieraan? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Hartelijk welkom, heren.
Ja,
goedemorgen.
Dankjewel.
Nou, een hele mond vol. Het is heel veel waar we het over lijken te gaan hebben. Belangrijkste is denk ik dat we vooral ook even kennis maken met jullie bedrijven. En kijken naar de samenwerking daarin. Die dus uiteindelijk een oplossing biedt in de eerste instantie voor bedrijven die bezig zijn met die directe energietransitie. Maar uiteindelijk geldt het natuurlijk voor een breder scala van sectoren en bedrijven. Allereerst bij jou beginnen, Humberto. Van Touw ben
Klopt.
Jij?
Ja.
Met een A. A-U.
Ja.
A-U-W. Wat doen jullie precies?
Ja, misschien is het leuk om te vertellen dat je zegt al Touw met A-U. Dat komt vanuit vroeger. Technisch adviesbureau voor de Unie van Waterschappen. Dat was in de jaren 80. Daarna is het als een ingenieurs- en adviesbureau doorgegaan. Waar we ongeveer met 1200 mensen in Europa werken aan de inrichting van de leefomgeving.
Hè? Ja.
Dat kan zijn dat het gaat om de leefomgeving ontwerpen. Hè? Dus de fysieke middelen, de wegen, de bruggen, noem het maar op.
Ja, heel veel sectoren,
heel veel
sectoren zijn jullie in.
Waar wij zeg maar in werken.
Ja. En jullie bestaan al meer dan 100 jaar?
Ja, wij gaan naar de 100 jaar toe.
Ja. 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 Mooi. En jij werkt er hoe lang?
35 jaar.
35, kijk eens aan. Prachtig. Ja. En wat is de mooiste ontwikkeling die jij hebt zien gebeuren in die 35 jaar?
De mooiste ontwikkeling. Ik vind dat Touw ontzettend meegegroeid is met de maatschappelijke vraagstukken. Hè? Dus op dit moment zien we gewoon heel veel inspiratie vanuit ook de duurzaamheid, de circulariteit. We hebben ook heel veel milieuthema's die altijd weer ten diepste liggen aan de oplossingen die we zoeken.
Ja.
En dat vind ik mooi dat we daarin meegegroeid zijn.
En antwoorden jullie dan echt op wat er in de markt en vanuit politiek gebeurt en de vraag en ontwikkeling? Of zijn jullie die ook wel eens voor geweest?
Nou ja, over het algemeen bepalen natuurlijk zeg maar onze opdrachtgevers zeg maar wat er moet gebeuren. Met name dan in die fysieke leefomgeving of bedrijven die een locatie willen ontwikkelen. Wat daar moet gebeuren. Maar misschien toch in dit geval de ontwikkeling van de bouwteams. Een aantal jaren geleden hebben we gewoon gezegd, wij zien hier een lijn in, een oplossing voor de toekomst.
Ja.
Waar we zelf goed in zijn, waar we zelf motivatie bij hebben. En in die zin zijn we het misschien wel voor geweest.
Ja, precies. Nou, daar gaan we straks natuurlijk verder over praten. Als inkoopadvies en contractmanagement, dat is jouw huidige rol.
Ja.
Ik neem aan dat je in die 35 jaar meerdere rollen hebt.
Klopt. Nee, die ga ik niet allemaal noemen, hoor.
Nee, dat hoeft ook niet. Wat is iets als je terugkijkt dat je denkt, ja, weet je, dat was echt tof om aan te werken. Dat ben ik echt blij dat ik daar. Ik snap dat ook nu de bouwteams zijn.
Ja, ja.
Maar als je nog iets verder teruggaat.
Nou ja, ik ben ooit begonnen de eerste 20 jaar, laat ik die even samenvatten, in de bodemsanering. En daar zat ook al een soort van intrinsieke motivatie, een stukje schoonmaken in Nederland. Maar begin 2000 ben ik echt geraakt door het samenwerken van partijen, dat je het samen moet doen.
Ja.
En door het doen van risicoanalyses heb ik op een gegeven moment gezien dat samenwerken eigenlijk misschien wel het grootste risico was. Of dus het grootste succesfactor.
Ja.
Terwijl we altijd in de techniek aan het zoeken waren of in het geld aan het zoeken waren. Maar dat er eigenlijk ten diepste iets onder ligt.
Ja.
En dat is eigenlijk wel een openbaring die mij ook wel op deze positie en deze rol heeft gebracht.
Mooi. Ja, dat je toch uiteindelijk, ja, je kan van alles bedenken aan technische snufjes, ja, en innovaties. Maar je hebt elkaar als team nodig om het ook tot een succes, ja, te maken.
En dat gaat om expertise, maar het gaat ook om dingen als vertrouwen, ondernemerschap, durf. Ook dat moet je een plek geven in als je iets wil bereiken.
Ja, mooi. Naast jou zit Guido Dekker van BDB,
ja,
Groep. De BDB Groep, is het de BDB Groep of BDB Groep?
Het is BDB Groep en BDB staat eigenlijk voor Bureau de Bond. Dat was onze originele naam als bedrijf. Ruim 30 jaar geleden opgericht door Willem de Bond. Die is ons helaas ontvallen. En eigenlijk een bedrijf waarin we met heel veel passie en bevlogenheid werken aan de sectoren waar we actief zijn op het vlak van organisatieontwikkeling. Dus mensen helpen daarin een stap te zetten in hun organisatie, de projecten waar ze voor werken en ook in hun eigen rol en, ja, ontwikkeling die ze doormaken.
Leuk. Welke studie heb jij gedaan?
Ik heb organisatiewetenschap en bedrijfskunde gestudeerd.
Oh ja. Ja. Is wel leuk als je bij jullie op de site kijkt, dan merk je gelijk die bevlogenheid. Die zit ook helemaal, ja, verweven in jullie hele look and feel van de website. Ik ben zo benieuwd hoe bij jullie een onboarding gaat als iemand nieuw is.
Goeie vraag. Nou, ik denk het eerste wat bij mij te binnen schiet is gewoon gelijk lekker mee de projecten in.
Ja.
Niet hele lange trajecten waarin er heel veel theorie wordt meegegeven en daarna een maand of twee een keer een eerste project klaarzet. Nee, het is gelijk op dag één, ja, bijdragen aan de relaties die we hebben. Ook in de wetenschap dat we dat met elkaar als team doen en daarin onze klanten op een goede manier kunnen, ja, ondersteunen. Ja.
Echte doeners. In de velden eigenlijk overheid, zorg en bouw, ja, zijn jullie actief. Kan jij een project noemen? Even los nog van waar we het verder vandaag over gaan hebben. Waarvan je zegt, want hoe lang werk jij daar nu?
Ik werk ruim 5 jaar bij BDB.
Ja. Ja. Waarvan je zegt, ja, dat vond ik echt een spraakmakend moment.
Nou, dat was bij een ingenieursconsortium waar we op kwaliteitsmanagement vlak hebben bijgedragen. En wat je eigenlijk ziet in de sector, dat raakt ook wel bij wat hem en Bert ook zei, is dat uiteindelijk kwaliteit en bijdrage aan de structuur van organisaties, dat zijn vaak thema's die erbij komen. En dat moeten we en daar moeten we iets mee. Maar we willen gewoon in de bouw en in onze techniek lekker bezig zijn met het doen. En het mooie aan dat project wat ik vond is dat we daarin wel hebben kunnen bijdragen aan de structuur van die organisatie. Maar dat wel in het perspectief van de zaken realiseren en het laten werken voor uiteindelijk het doel wat je als organisatie met elkaar meebrengt.
Ja, want wat is dan inderdaad de kick?
Goeie vraag. Ja, ik denk voor mij persoonlijk de kick als wij bij klanten betrokken zijn en we misschien ergens een soort weerstand proeven of een uitdaging ervaren, dat we dat weten om te zetten in resultaat voor de organisatie en mensen eigenlijk uiteindelijk aan het einde van de rit gewoon een stuk beter met elkaar kunnen samenwerken. Ja. Ik denk dat voor mij persoonlijk de belangrijkste kick is die ik in mijn projecten zie en altijd hoop te bereiken.
Ja, als ik jullie zo allebei hoor, dan heeft het dus allemaal met menselijk gedrag te maken. Dus dat je bedrijven verder helpt door toch echt gewoon kijk naar de mens die bij het bedrijf werkt. En daarin natuurlijk wel de doelen scherp hebt. Niets zo veranderlijk als de mens, maar niet zo moeilijk te veranderen als de mens. Hoe gaan jullie daar bij touw mee om?
Nou ja, wat wij erg belangrijk vinden, dat is jonge mensen, dat we die echt kansen geven. We hebben ook mooie trainee-programma's waar per 1,5 jaar 16 jonge gedreven mensen komen. En dat je gewoon in de hele personeelsturing ook ziet dat de mens centraal staat. Terwijl dat vroeger veel meer de techniek, daar werd je beoordeeld op hoe goed je bent op de techniek. Nu word je gewoon veel meer beoordeeld op, kun je goed samenwerken? En wat hebben mensen daarvoor nodig om goed in hun veld te zetten? Dat is eigenlijk een beetje samengevat.
En Guido, hoe kijken jullie daar vanuit DBD naar? Van oké, we zullen dus mensen in beweging moeten gaan krijgen om goed samen te werken en de doelen te bereiken? Ja.
Nou, ik denk dat dat begint bij wat je al terecht op de website ook terugzag. De diversiteit aan mensen die wij binnen ons bedrijf ook hebben. Ja. Dus wij geloven heel erg in de kracht van ieders unieke vaardigheid en hetgeen wat die persoonlijk meebrengt. En dat kan een wat meer organisatorische studie zijn. Dat kan een technische studie zijn. En eigenlijk de optelsom van al die vaardigheden, die zien we in ons werk als organisatieontwikkelaars heel mooi terugkomen. En dat proberen we ook gewoon uit te dragen in de projecten. Dat ieder mens weer een eigen vaardigheid heeft. En ja, dat we misschien in onze sectoren daar soms nog wat uitdaging mee hebben om dat naar boven te halen in de wetenschap dat we gewoon altijd door willen en dat werk willen realiseren. Geloven wij er heel erg in van probeer echt te investeren in begrip van elkaar. Van wie zit er nou tegenover mij aan tafel en hoe kunnen we dat als team ook zo goed mogelijk naar voren brengen in de projecten die we moeten realiseren en de in mensen opgaven waarvoor staan.
Ja, nou jullie zitten niet tegenover elkaar, maar naast elkaar aan tafel. Zeker. In deze. Dat is ook niet voor niets zo ontstaan. Liander kwam uiteindelijk met een aanbesteding. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
Nou ja, dat kan ik wel toelichten. Wij waren al bij in een ander programma waar Liander ook bezig was om op een programmatische manier in het noorden van het land om daar met bouwteams te werken. Daar hebben ze mij op gevonden, want ik heb ook in de ontwikkeling van de bouwteamcontracten, de bouwteammodellen, heb ik ook een rol gehad de afgelopen jaren, nog steeds overigens. En daar had men gezien van die inhoudelijke kant over hoe maak je contract, hoe ga je om met die contract, wat betekent dat in die samenwerking. En volgens mij was het ook in dat programma Guido, waar jij via een aannemer aan tafel zat.
Ja.
En Liander zag wat jullie kwaliteiten waren. Mm-hmm. En toen heeft uiteindelijk Liander gezegd, joh, als jullie hier nou eens even samen gaan zitten, jullie kwaliteiten.
Als een echt bouwteam, zou je kunnen zeggen.
Put the monkey on their shoulder.
en dat viel vanaf eigenlijk dag 1 goed.
Ja.
En zo is het eigenlijk begonnen.
Ja, want hoe zou je de competentie tussen jullie twee kunnen omschrijven, Guido?
Ja. Dat is gevaarlijk om dat in 2 woorden te vatten. Want dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Maar het is denk ik wel
2
een beetje de combinatie inhoud vanuit touw. Dus echt de expertise op contractueel vlak. Aangevuld met de expertise die wij hebben op het begeleiden van samenwerkingen. De dynamieken die we zien in die projecten. En het perspectief van organisatieontwikkeling. Ja, en dat is denk ik de mooie combi geweest waarin we elkaar hebben leren kennen. En ook daarin natuurlijk gewoon de stap hebben gezet om eerst maar eens te weten van elkaar van wat breng jij aan tafel en wat brengen wij? En dat heeft zich volgens mij uitbetaald in een heel mooi traject waarin we dat samen hebben kunnen brengen.
Ja. Nou, uiteindelijk is daar inderdaad een mooie samenwerking uitgekomen. Ik hoor jou al zeggen, contractontwikkeling en met name langdurige contracten, dat mm-hmm. schijnt een van de key points te zijn, zo niet het geheim als het gaat om versnelling. Wat apart een aparte contradictie is, versnelling in de energietransitie krijg je door langdurige contracten af te sluiten. Klinkt nu heel gek, maar daar gaan we het uiteraard zo direct verder over hebben. En wat zijn dan eigenlijk die maatschappelijke uitdagingen in de energietransitie? Blijf luisteren.
Let's Talk Business op New Business Radio.
En wij praten verder met advies- en ingenieursbureau Touw en organisatie- en ontwikkelbedrijf BDB, oftewel Henberto en Guido, over de maatschappelijke uitdagingen in de hele energietransitie. Waar moeten we dan aan denken? Guido.
In eerste instantie zou ik zeggen de totale opgave dat we zien dat met name ons elektriciteitsnet nu qua capaciteit overspannen is. We zien wijken waarin natuurlijk de zonnepanelen in alle daken terug te zien zijn. En dat doet een behoorlijk beroep ook op de capaciteit die we als net hebben. Dus dat is eigenlijk de opgave waar we de komende jaren voor staan. Dat we dat net toekomstbestendig kunnen maken met het risico wat we nu lopen dat het de capaciteit niet kan leveren die we nodig hebben en die we nu al beroep op doen.
Want even voor mijn begrip, we kunnen nog zoveel windmolens en zonnepanelen hebben, maar het gaat ook om de verwerking van die energie. Ja. Is dat waar nu de kink in de kabel zit?
Ja, ja, je zou het kunnen vergelijken met een eenrichtingsweg die nu zo gebouwd is qua stroomnet. Terwijl vraag en aanbod er nu doorheen lopen, we ook terugleveren, we met onze panelen ook stroom terug kunnen leveren en er eigenlijk een soort tweerichtingsverkeer nodig is, waar het huidige net nog niet op bestand is. Dus daar moeten we wat aan doen met elkaar.
Er moeten overal 2-baanswegen gemaakt worden.
Zo
eigenlijk
zou je het ongeveer kunnen zeggen.
Oké. En hoe zit dat met de watertransitie? Is dat ook nog een uitdaging?
Ja, dat is zeker een uitdaging. Het is natuurlijk niet helemaal ons vak. Maar daar neemt de vraag ook toe. En met name denk ik de invloed van klimaat, de klimaatverandering. Soms heb je te veel water, soms heb je te weinig water. En ook de kwaliteit van het water speelt een rol. Hè. Dus ook, misschien een klein zijstapje, maar in die waterzuiveringenmarkt zie je ook zo'n renovatiebeweging. Die waterzuiveringen moeten het allemaal aankunnen. Zowel op capaciteit, maar ook op de kwaliteit van het water. Mm-hmm. Nou, en die wordt ook steeds moeilijker. En daar zit ook een deel van die markt waar wij uit vissen. Qua aannemers. Dat zit allemaal een beetje in diezelfde hoek.
Hoe moet ik dat dan zien? Waarom zitten die in elkaars vaarwater?
Nou, het zijn allemaal een beetje aannemers. Die zijn zeg maar binnen de grondweg en waterbouw georganiseerd. En de een zit misschien wat meer in de grond. Hè? Dus, en ook de hele ondergrondse infrastructuur valt daar op. Maar je ziet ook heel veel aannemers die naast die tak van sport natuurlijk ook dingen bouwen in de infrastructuur.
Ja.
En de mensen die van school komen, de studenten en de technici, ja, die in die grondweg- en waterbouw, ja, hoe meer er gedaan moet worden, daar wordt daar een beroep op gedaan. Dus het is niet alleen de capaciteit van elektra en water, maar ook capaciteit van mensen.
Ja, ja, ja,
en
precies.
Dat is best een probleem.
Ja, want mensen is sowieso een probleem. Goed, dat is weer eigenlijk een heel ander onderwerp. Ja. Maar dus dat zijn even de uitdagingen die er zijn. Die waren we aan het opsommen. De netcongestie, de watertransitie. Hoe gaan we dat? Wat is er nog meer? Zijn er nog meer uitdagingen?
Ja. Nou, eentje die ik zou willen toevoegen is we hebben het nu over energie, we hebben het over water. En ja, daar ergens zit natuurlijk, en dat ligt en werd er ook wel terecht toe, de kruisbestuiving ertussen. Dus hè, als we ergens een wijk de grond opentrekken om die kabels te verzwaren en te verbeteren. Ja, ligt er ergens ook nog een opgave om het leidingnet voor water toekomstbestendig te maken. En ja, de ingewikkelde optelsom van al die verschillende opgaven, dat bijeenbrengen en daar de markt voor betrekken.
En wie daar voorrang ook in krijgt. Wat gaat er eerst gebeuren? Ja. En eigenlijk zeggen jullie daarin van wat nou als die teams nou eens allemaal gaan samenwerken? Is dat een beetje wat de optelsom is?
Nou, ik weet niet of we daar een heel goed beeld hebben. Want daar hoor je natuurlijk wel heel veel over in het nieuws. Hè, van toppartijen samen moeten werken. Maar dat blijkt in de praktijk best wel lastig te zijn.
Ja.
Maar ik denk dat wij dan meer de oplossing hebben gezocht in de samenwerking binnen die sector. Hè, wat je net al in je inleiding zei van die programmatische aanpak. Dan kan je met minder mensen meer doen.
Ja, en... Oké, en leg uit. Ik probeer het te volgen.
Ja, en dan bedoel je wat dan zeg maar de programmatische aanpak. Nou, ik zal het uitleggen in de zin van vroeger nog niet zo heel lang geleden elk kabeltracé of elk waterleidingtracé of wat je ook maar maakte, werden aparte contractjes van gemaakt. Er werd bepaald wat gedaan, er werd vergunningen aangevraagd, er werden onderzoeken gedaan en die werden ook apart aanbesteed, hè, aanbesteed op de markt is, dat betekent dat een aannemer kon inschrijven. Nu even het voorbeeld terug naar Liander, die zegt van ik ga niet meer dat elke keer apart doen. Ik doe dat gewoon. 35 van die projecten doe ik in één programmatische aanpak, want het heeft allemaal raakvlakken met elkaar. Dat betekent dat ik 35 keer minder hoef in te kopen.
Mm-hmm.
Moet het aan de voorkant goed regelen. En daar komt ook die langdurige samenwerking vandaan. Want die 35, daar ben je gewoon 6 tot 8 jaar bijvoorbeeld mee bezig.
Ja. Jullie hebben dit een aantal jaar geleden bedacht. En hoe zijn jullie dat vervolgens gaan uitrollen? En hoe werd daarop gereageerd?
Nou, ik denk in eerste instantie dat... als ik dan even teruggrijp naar het voorbeeld van Liander. De vraag die zij ons stelde is eigenlijk help ons... Ja, deze manier van samenwerken, deze programmatische manier van werken voor de komende jaren, helpt daar een goede start in te maken. Want wat je mooi zei aan het einde van het vorige blok, er zit natuurlijk een soort van contradictie tussen versnellen en langdurige samenwerking. Nou, wat wij heel erg van overtuigd zijn, is dat om te kunnen versnellen, je eerst eigenlijk zou moeten zeggen dat je moet gaan vertragen. En wat we daarmee bedoelen is dat je juist die voorfase van zo'n contract, hè, je staat met elkaar aan de lat voor 6 tot misschien wel 12 jaar samenwerking. Ja, dan is de noodzaak en de ja, de neiging is om heel snel de techniek in te duiken en de eerste schop in de grond te krijgen. Want ja, we weten dat die opgave immens is. Nou, en ons beeld daarbij is, en wat we daarin heel erg met Liander ook hebben proberen over te brengen, is dat het begint met een goede voorbereiding. Dus leer elkaar eerst goed kennen. Heb ook gezamenlijk begrip van hoe zien we dan dit programma voor ons? Wat is voor ons die ideale samenwerking voor de komende jaren? Om vanuit daar dan ook te gaan ontdekken van, hey, hoe kunnen we van dat ene naar het andere project leren? Hoe kunnen we de versnelling doormaken die nodig is? Om uiteindelijk ook een goede bijdrage te leveren aan de opgave waar we voor staan.
Ja, en ik heb begrepen dat het programma bestaat uit twee fases. Wilde jij wat over zeggen?
Nou, ik wou daar één ding aan toevoegen. Want je zei het net al in je introductie. De combinatie van programmatische aanpak en die bouwteams. Mm-hmm. Wat Guido toelicht, dat zit er met name even op die programmatische aanpak. En wat we met die bouwteams doen, dat is eigenlijk op zich een oude manier van werken. Maar die is eigenlijk een jaar of 5, 6 geleden weer helemaal teruggekomen. Waarin we zeggen, ook die voorbereiding van een project, neem daar nu de aannemer in mee. Dus ga niet alleen maar als opdrachtgever, in dit geval Liander of andere opdrachtgevers in het land, zeggen, ik bereid het helemaal voor en dan gooi ik het over de schutting en dan mag de aannemer het maken. Mm-hmm. En die komt allerlei problemen tegen die misschien met zijn ervaring aan de voorkant al had voorzien.
Kunnen onderscheppen, ja.
Dus om de aannemers ook mee te nemen.
Maar dit klinkt zo logisch.
Het klinkt logisch, maar dat is jarenlang niet de praktijk geweest.
Ja. En hoe kan dat?
Ja, ik heb daar zelf wel beeld bij, maar dan ga ik eigenlijk terug naar 2001. Daar hebben we toen de bouwfraude gehad. En na de bouwfraude mocht niks meer, werd alles in regels vastgelegd. Ontstond er angst in de sector. En,
iedereen ging op eilandjes zitten.
Iedereen ging op eilandjes zitten. En het vertrouwen in de sector was vanaf dat jaar weg. En je ziet eigenlijk in mijn beleving dat je de laatste 5 tot 10 jaar, nou misschien wel 5 jaar, tot daar echt een omwenteling in is gekomen. Omdat dat vertrouwen in die marktpartijen ook is toegenomen.
Ja, want dat klinkt eigenlijk als een soort op straat liggende bedrijfscultuur. Die toch weer aan die puzzel moet weer gelegd worden. Het moet weer bij elkaar gebracht worden. Inderdaad, iedereen werd dus angstig en dacht, nou ja, ik hou me wel bij mij geleest. Ja. Maar wil je dus die energietransitie en wil je alle uitdagingen de kop bieden, moet je dus gaan samenwerken. En eigenlijk zit het hem nu, die uitdaging erin van, hoe gaan we dat goed doen? Hoe gaan we die samenwerking goed aan? Hoe zorgen we dat zowel de watertransitie, dus alles wat daarvoor nodig is in de grond, alles wat er voor de energietransitie aan de kabels en dergelijke nodig is, de tweerichtingsverkeer van de zonnepanelen en de wind, levering, mm-hmm. dat allemaal in een programma terechtkomt, waarin niemand elkaar voor de voeten loopt en de doelen bereikt worden.
Ja, en sterker nog, ik zou zeggen dat we juist in die programma's leren elkaars kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Dat we aan de kant van de netbeheerder vaardigheden zien die wellicht juist weer veel meer ingezet kunnen worden op dat proces met het bevoegd gezagen. Dus de gemeente die ergens ook de handtekeningen onder de vergunning moeten zetten. En dat wellicht aannemers daarin juist die technische kennis goed in kunnen brengen. Dus het is eigenlijk binnen zo'n programma, binnen zo'n kader, de juiste kwaliteiten aan elkaar verbinden. En dat is ook wat ik eigenlijk nog wel toe wilde voegen van, daarin zien we al in de laatste jaren in onze sector echt wel het belang van samenwerken. Maar het is en blijft een wereld waarin we vanuit technische kennis projecten aan het opstarten en het realiseren zijn. Dus het is gewoon een uitdaging om daarin een soort van de mindset te veranderen naar elke keer weer iets nieuws doen. En dat op misschien wel dezelfde manier doen zoals ik het al gewend ben.
Ja.
Naar op grote schaal, op schaalgrootte voor elkaar krijgen, daarvan elkaar leren en daarin juist op zoek te gaan naar snelheid en efficiëntie in de wetenschap dat het een behoorlijk technisch werk is wat we allemaal aan het maken zijn met elkaar.
Ja, en dus inderdaad die mindset veranderen, mensen met de neus dezelfde kant op krijgen, dat wordt in het programma, wordt dat natuurlijk bewerkstellig. Hoe moet ik me dat voor me stellen? Hoe ziet zo'n programma eruit?
Maar als ik dan toch maar even...
Is dat schools? Moet iedereen terug naar de schoolbanken? Hoe doen jullie
programma?
Dat?
Nee, wat ik al eerder zei, het programma is eigenlijk een verzameling van deelprojecten die eigenlijk hetzelfde doel hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld het doel om in één provincie dat netwerk te verzwaren. Kan je dat allemaal gaan opknippen zoals we dat vroeger deden. Nu hebben we één programma, dat als doel over 6 jaar moet, of op een bepaalde tijd, moet dat netwerk verzwaard zijn. En dan ga je in dat programma, ben je veel flexibeler. Want Als die aannemer misschien op het ene werk even niks heeft te doen. Omdat de vergunning er nog niet is. Dan kan die makkelijker schakelen naar een ander. En daarin zit ook al een stuk winst. En expertise delen.
Ja. Wat gaat al goed eigenlijk in dit hele project?
Nou, dus wat ik denk. Het belang dat we met elkaar wel onderkennen. Dat ja, we gewoon elkaar moeten opzoeken in die voorfase van een project. Dus we zien in de laatste jaren, als we kijken naar ook de projecten die wij begeleiden, dat ja, de opstartsessies en de follow-up sessies, de kick-offs, hoe je ze wil noemen, dat die vaak al wel vast onderdeel zijn van de, ja, de beoogde plannen van aanpak. Dus met andere woorden, we zien het belang ervan dat we niet gelijk de inhoud induiken, maar ook elkaar even wat beter leren kennen. Dus dat is denk ik wel een heel positief iets, wat denk ik ook maakt dat een partij als Liander de keuze heeft gemaakt om ja, juist die voorfase van deze programma's ook ja, extra waarde te geven en ook tijd gewoon in de agenda zijn. Want het kost behoorlijk wat inzet om zo'n programma op te starten. Dus het risico en de neiging blijft om daar gewoon snel overheen te stappen en dat eerste project die kabel de grond in te krijgen.
Exact. Ja. Ja, want inderdaad, wat zou er nog beter kunnen?
Ja, wat zou er nog beter kunnen? Ik denk eigenlijk de weg die we opgeslagen zijn om met respect voor elkaars expertise om dat een continue plek te geven in zo'n heel traject. Sluit een beetje aan bij wat jij net zegt, Giro. We zijn natuurlijk gewend om een project te beginnen heel snel. We maken kennis en we gaan gelijk aan de slag. We hebben... Liander heeft ervoor gekozen om daar nu 6 weken voor te nemen. Hè, om elkaar beter te leren. Dat is natuurlijk al een hele stap. Maar ook daarna. En ik denk daar zit nog wel verbetering. En ook nog wel een valkuil. Daarna ga je natuurlijk met elkaar. Een aantal jaren aan de slag.
Ja.
En daar zit ook valkuilen in. Hè, dat je leert elkaar kennen. Misschien gaat het allemaal iets minder formeel. Maar ja. Er ligt wel een werk onder van honderden miljoenen. Dus je moet elkaar ook scherp houden op het contractuele deel, ja. Wat je doet.
Ja, en het is denk ik ook een soort van scherp snijvlak tussen concurrerende bedrijven die met elkaar moeten samenwerken. Ja. Dus hoeveel van je kaarten laat je zien? Ja. En tegelijkertijd moet je dus wel het vertrouwen aan elkaar geven. Je krijgt een stukje van mij en we gaan in elkaar investeren. Dat lijkt mij voor die bedrijven heel spannend.
Zeker, want je ziet dat in die verschillende percelen natuurlijk allemaal concurrerende partijen in essentie samenwerken met Liander. En er een opgave boven ligt waarvan we eigenlijk al met elkaar concluderen van het is zo groot, we moeten snelheid creëren. Dus ergens moet je toewerken naar meer kennisdeling over die partijen heen, leren van elkaars ervaring in de projecten. Met ook daarin de kanttekening dat elk bouwteam of elk projectteam weer zijn eigen vaardigheden heeft, zijn eigen complexiteit in de projecten. De ene gemeente is de andere niet. Dus daar zal je moeten zoeken naar een soort balans tussen wat laten we lekker bouwteam eigen of specifiek voor ons team en voor ons perceel in de samenwerking. En waarin zoeken we juist naar voorbeelden waarin we andere partijen ook kunnen helpen om de snelheid te creëren.
Ja, doorgaand op die snelheid creëren. Een methode is dus vooral die lange termijn afspraak, lange contracten. Want wat kun je daarmee bewerkstelligen?
Nou ja, ik denk dat het een aantal voordelen heeft. Wat ik in het begin al zei, dat je veel minder aanbestedingen, inkopen, betrekt hebt. Dat is al. Hè, ze hebben wel eens uitgerekend dat in Nederland dat er een heel voetbalstadion vol zit met mensen die alleen maar aanbiedingen aan het maken zijn. En elkaar aan het beconcurreren. Dus daar doe je een stukje in. Hè. Dat is natuurlijk niet maar een deel. Maar ik denk dat de grootste winst te halen valt op als je dan elkaar met elkaar samenwerkt en je leert elkaar kennen en begrijpen en vertrouwen. Tot het dan allemaal veel meer, veel efficiënter gaat. En tot je opener bent. En de best presterende teams zijn niet de teams met de minste fouten. De best presterende teams zijn de teams die fouten op tafel leggen.
Ja.
En als je dat, een stukje houding en gedrag, als je dat kan ontwikkelen en dat ook dat blijft ondersteunen, want daar zie ik wel een risico in. Dat je denkt, ik ben lekker begonnen en het is allemaal, we gaan nu lekker weer op die techniek. Dat je ook geregelmatig met elkaar daarover hebt. Gaat dat nou goed?
Ja, lange termijn relatie, daarin investeren.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business.
Ja, de kracht van de bouwteams voor een snellere energietransitie. Dat is waar we het over hebben met Touw en BDW. Ja, want eigenlijk, we hebben het net al gehad over de dat samenvoegen van die teams die eigenlijk verschillende uitdagingen binnen die energietransitie hebben. In de grond, boven de grond en eigenlijk daarin alles laten samenwerken. Een casus die we uitlichten is van Liander, die gezegd heeft van we weten van gekkigheid niet hoe we die snelheid erin moeten krijgen, want we moeten zoveel. De opgave is zo groot. Nou, jullie zijn creatieve denkers die zich bezighouden met alles wat met milieu en infrastructuur te maken heeft. Van één vanuit het ingenieurs invalshoek, ander vanuit de bedrijfsontwikkelings invalshoek. Laten we daar eens even naar kijken van wat is precies jullie aandeel dan in deze casus geweest?
Ja. Vanuit... Ik denk dat als ik even terugga naar de dagen die we in die verschillende programma's hebben gehad, is dat het in eerste instantie denk ik hetgeen is dat we helpen mensen dezelfde taal te laten spreken. En dat zit hem al in het feit van wat verstaan we nou onder succesvol samenwerken in een bouwteam. Hè? En Bertel lichtte net terecht toe. Het is een term of een samenwerksvorm die helemaal niet per se nieuw is, maar eigenlijk de laatste jaren weer in populariteit heeft toegenomen. Tegelijkertijd zie je dat mensen daar allemaal hun eigen beelden en invulling aan hebben. Dus letterlijk op de eerste trainingsdag hebben we de vraag gesteld van joh, als je kijkt naar het contract van Liander, teken nou eens het ideale plaatje uit van die samenwerking in een bouwteam. Nou, en dan vraag je dat aan twee personen en dan krijg je twee verschillende antwoorden. En op dat moment is dat juist precies hetgeen wat onze bijdrage is, dat we dat in die fase al op tafel leggen. Om vervolgens natuurlijk dan toe te werken naar een gezamenlijk plaatje waar iedereen zich in kan vinden en hetzelfde beeld bij heeft.
Ja.
Dus ik denk dat dat een belangrijke bijdrage is.
Ja, dat ook. En ook van wat zijn eigenlijk je contractuele verplichtingen. Hè? Want het is aan de ene kant goed samenwerken, maar aan de andere kant heb je met elkaar ook wel wat afgesproken. En er moet wel wat gebeuren. En in die contractuele verplichtingen, daar stond onder andere dat je moet waarschuwen en nogmaals waarschuwen als je... Als je ziet dat er iets fout gaat. Ja, dat klinkt heel juridisch. Maar dat is puur bedoeld om mensen aan te zetten. Om als je ziet dat een andere fout maakt of dreigt te maken. Dat je niet je mond houdt, maar dat je proactief bent.
Ja.
Anders dan, daar kan je er misschien zelf wel voordeel bij hebben. Maar het project en je andere partner heeft er nadeel van. En die achtergronden van zo'n zin in een contract. Waar iedereen overheen leest. Of denkt, wat betekent dat dan? Dat hebben we juist heel erg toegelicht.
En hoe wordt dat ontvangen? Want het zijn natuurlijk die bouwteams zijn enorme doeners. En praten over fouten is misschien toch wel ook voor elk mens lastig. Ja. Maar misschien dan als je gewoon zo in een pragmatische workflow zit, nog veel lastiger. Ja. Hoe wordt dat opgepakt?
Nou, ik denk dat uiteindelijk, als je kijkt naar onze sector, dat überhaupt het gesprek over het contract nog best wel eens een uitdaging is. Want we vinden het allemaal een soort van onderleggen van onze samenwerking. Ja. En we willen er liefst niet te veel aan zitten, want het levert alleen maar gedoe en gezeik op over de juridische aspecten. En tegelijkertijd is onze filosofie dan, leg dat ding juist op tafel in de voorfase. Want het is eigenlijk een kader wat helpt om helderheid te bieden in wat we in de opgave van elkaar verwachten. Wie wat doet, welke verplichtingen aan wie toebehoort. Om vervolgens dan gewoon elkaar ook op een goede manier in de samenwerking te kunnen vinden. En elkaar niet met dat contract om de oren te gaan slaan.
Nee.
Dus ik denk dat een eerste hobbel is die we vaak zien in samenwerking. Dat het gesprek daarover toch best spannend is. Maar uiteindelijk dus zoveel meer duidelijkheid geeft over wat we van elkaar mogen verwachten.
Ja, en een heel mooi voorbeeld is daar ook. Hè. Je bent, kijk wat zeg maar vroeger heel erg gebeurde. Dat de opdrachtgever die had iets bedacht. En dan maakte de aannemer daar een prijs van. En dan ging je uitvoeren en dan kwam je tegen allerlei verschillende verschillen aan. En dan had je discussie en gezeur over geld. Wat we nu juist heel erg hebben benadrukt, dat doen we in die voorfase met elkaar. Wat gaat het kosten? Maar ook heel erg benadrukt wat het belang is om dat niet op het laatst te zeggen. Maar juist in elke stap die je neemt. Ja, je kan wel een gestuurde boring willen, maar dat kan wel weer meer kosten. En elkaar daarin helpen. Dat zijn de dingen die we heel erg hebben benadrukt en eruit gelicht in die trainingsdagen.
Ja. Je ziet dan ook dat die heldere afspraken en de inzichten in elkaar, dat die dus ook een soort branche-overstijgende of sector, moet ik niet branche-overstijgende, sectorbrede lering oplevert. Kun je daar al een voorbeeld van noemen? Hoe ze van elkaar leren, die teams?
Nou, een voorbeeld wat wel bij mij te binnen schiet is de mate van hoe je je ontwerpproces insteekt en hoe je daar ook gebruik maakt van automatisering. Hè? Want we weten allemaal dat we bepaalde ontwerpfases hebben. We moeten ergens naartoe werken. En er zijn al partijen die daarin ook experimenteren met dat veel meer vanuit data ook insteken. Wat ertoe leidt dat het misschien wat minder arbeidsintensief is, maar juist ook snelheid creëert in het programma. Ja. Dus dat zijn wel voorbeelden die we al wel horen. En tegelijkertijd blijft het wel een uitdaging om dat soort lessen met elkaar te delen. Hè, in dat concurrentiegevoelige perspectief wat je net beschreef. Het feit dat iedereen denkt, natuurlijk, ik heb ervaring en ik weet hoe ik het voor mijn project goed kan doen. Dus het vraagt echt nog wel een stap in onze sector om meer van elkaar te leren en open te staan.
Is het überhaupt een doel voor jullie? Is het een doel binnen het programma?
Ja, het is misschien niet het hoofddoel, maar wel een subdoel om optimalisaties. Dat kan hem zitten in het voorbeeld wat Guido noemt, maar dat kan ook zitten in de manier van graven. Kijk, als je duizenden kilometers honderden kilometers moet leggen. En je kan daar een techniek bij ontwikkelen wat zeg maar 10% sneller gaat, ja, dan kan je voorstellen op dit soort hoeveelheden. Ja. En ben je dan bereid om ook als bedrijf, als je daar ideeën hebt, om dat met een ander
te delen? Ja.
Dat is natuurlijk het spannende. Ja. En je zegt, voorbeelden, daar zijn we nog niet. Maar dat is natuurlijk wel wat we hopen dat gaat gebeuren.
Ja, ja, je vraagt nogal wat van die bedrijven. Ja. Want ze moeten echt dat ideaal van ook het klimaat en de Green Deal en alles wat er boven ons hoofd hangt, ook hoog in het vaandel te hebben.
Ja. Ja. En toch denk ik dat die concurrentiegevoeligheid, dat wel iets is wat binnen een programma en een project echt wel mee kan spelen. Maar dat trajecten waar wij, we begeleiden opleidingstrajecten, waarin we heel bewust verschillende partijen bijeenbrengen op het vlak van een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld ontwerpmanagement. En dan zie je toch wel dat in zo'n trainingssetting, in de veiligheid die daar ontstaat, dat er echt wel ideeën worden gedeeld met elkaar over hoe kunnen we het nou slimmer doen. En dat je toch even verder kijkt dan het logo waar je voor actief bent. Maar vooral kijkt naar de opgave waar we voor staan. Dus ja, de setting bepaalt ook wel in welke mate je die concurrentiegevoeligheid kan verminderen.
Ja. Ja. Hierdoor ontstaat ook een enorm schuiven in de keten.
Ja.
De aannemer die er dan toch vanaf het begin af aan bij gevraagd wordt. Hoe wordt daarop gereageerd? Wordt dat een beetje enthousiast ontvangen?
Ja, dat wordt heel enthousiast ontvangen. Dus je ziet dat de aannemers daar enthousiast over zijn om steeds meer te gaan doen. Tegelijkertijd kunnen zij het ook niet alleen. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld ook als touw dat we dan door aannemers gevraagd worden om bepaalde werkzaamheden te doen in dat ontwerp of in vergunningen of in onderzoeken. En men ziet echt wel tot de ontwikkeling van een bedrijf. Kijk, als je weet dat je 6 jaar voor een partij mag werken en dat je daar op steeds meer mag doen, het schuiven in die keten. Dus in plaats van alleen uitvoeren, ook de vergunning aanvragen of ook een stukje in de omgevingsmanagement doen of onderzoeken doen. Ja, dan is dat natuurlijk een businessmodel voor aannemers die wel interessant is.
Ja, precies. Even voor het begrip. Er zijn dus eigenlijk 2 keer 2 fases. Je hebt de voorbereidingsfase, die bestaat uit fase 1 en 2 en de implementatie.
Ja, dus die voorbereidingsfase waar jij op doelt, dat is eigenlijk de voorbereiding om te beginnen met het programma. Dus dat was in eerste instantie een fase waarin we ook met Liander, met de collega's die vanuit Liander betrokken zijn, voordat de marktpartijen bekend waren, al ook met elkaar in gesprek waren van hoe kunnen wij onszelf goed voorbereiden op een bouwteam samenwerking? Wat vraagt dat van ons als netbeheerder? Vervolgens zijn we de transitiefase ingegaan. En dat is eigenlijk de fase waarin de verschillende aannemers geselecteerd waren. Die hadden de opdracht gegund gekregen. En die kwamen aan tafel en daar ontstond dus het gesprek van we zijn voor de komende 6 tot 12 jaar aan elkaar verbonden. Hoe gaan we dat invullen? En dan vervolgens zie je dat de voorbereidingsfase afgerond is en dat eigenlijk de fase van het ontwerpen en realiseren van projecten gaat beginnen en het werk eigenlijk gaat starten.
Ja, en dan heb je natuurlijk een lange termijn afspraak. Dat heeft onderhoud nodig. Dat moet gemonitord worden. APK. hoe wordt dat ingevuld?
Ja, hoe dat exact wordt ingevuld, daarvoor zitten we nog best wel vroeg in het. We zitten in het eerste half jaar tot jaar van deze casus. Maar waar we al wel over hebben gesproken, is dat je dus ook elkaar niet alleen maar bevraagt op hoe gaat het in de techniek, maar ook hoe gaat nou die samenwerking. En halen we die doelen die het een programma heeft. En natuurlijk ook van, je mag natuurlijk ook stilstaan bij de belangen van de onderliggende bedrijven. En ook de problemen waar ze tegenaan lopen om elkaar daarin zeg maar te helpen.
Ja.
En dat gebeurt niet vanzelf. En dat gebeurt binnen geen enkele samenwerking. Vanzelf gebeurt ook niet altijd in een huwelijk vanzelf. Daar moet je echt altijd even bij stilstaan. Ja. Zijn we er nog voor elkaar? En wat hebben we nodig? Ja. En wat heeft die ander nodig? En die momenten, dat is wel onze visie dat je die een aantal keren per jaar inricht.
Ja. Precies. En dan is het een beetje de associatie met een APK natuurlijk. Altijd hoe je houdt je hart vast, want je weet niet wat eruit komt. Dus misschien is die term dan ook wel niet helemaal de lading, maar het is wel...
Nou ja, je weet misschien ook niet wat eruit komt.
Precies.
Het kan ook positief zijn.
Ja, precies. Dus het kan ook positief zijn. En het punt waar we het net over hadden, het leren van elkaar, is volgens mij ook echt zo'n onderwerp wat daar juist naar boven moet komen. Van hey, we zijn nu een jaar verder. Wat leren we in perceel 1 wat goed gaat? En wat kunnen we in perceel 2 daarvan meepikken?
Ja.
Het is toch een andere manier van denken dan dat ene project waar voor je aan de lat staat.
Ja, je zei het al eerder van. Hè, het is best wel moeilijk om aan mensen ook te komen. Even los van de teams die jullie samenstellen. Maar ook voor jullie zelf. En Bertel, jij zei al van er werken bijvoorbeeld nu bij ons... als ingenieurbedrijf niet alleen maar technische mensen. Mm. Maar we zijn op een gegeven moment ook hebben we echt wel gezien dat we hebben moeten overstappen op een ander type collega.
Ja, wat je ziet is dat we inderdaad nog vanuit die technische omgeving, we hebben nog een heel ontwerpbureau met 70 technische mensen. Dus dat is er nog steeds. Maar daarnaast zien we dat we, wat ik net al even in de pauze zei, dat we ook wel bijvoorbeeld mensen aannemen met een antropologische achtergrond. Dat was dat is wel heel interessant, want die kijkt op een andere manier naar samenwerking. En wat wij in ieder geval bij Touw zien, is dat we, ik heb ongeveer 20 collega's die worden opgeleid als procesbegeleider.
Ja.
Procesbegeleider voor omgevingsvraagstukken, dus met bewoners, soms in de politiek, maar soms ook waar wij nu aan de last staan. Om die samenwerking met die aannemers. En dat was 10 jaar geleden was dat ondenkbaar. Tot mensen met die achtergrond, of die zich daarin wouden ontwikkelen, dat die bij ons zouden werken.
Ik vind dat zo'n interessant gegeven eigenlijk. Want er is natuurlijk echt een personeelstekort op zoveel gebieden. En het is zo vooruitstrevend om eigenlijk te denken vanuit het bedrijf van hey, op welke manier zouden we andere mensen die we dus even buiten het hokje van wat wij denken in onze core business nodig te hebben. Dus mensen met een andere achtergrond kunnen toevoegen aan ons team. Waardoor we gewoon eigenlijk een hele andere expertise krijgen, maar eigenlijk wel de bestaande houden. Ja. Maar verder kunnen uitbreiden en dingen op een andere manier kunnen aanvliegen. Ja. Merk jij dat ook, Guido? Dat die expansie naar mensen met andere achtergronden de oplossing zou zijn voor personeelstekort?
Ja, als ik kijk naar hoe wij collega's aan het werven zijn en op zoek zijn naar nieuwe organisatieontwikkelaars die aan de start staan van hun carrière, dan is het misschien niet eens het doel op zich dat we daarin weer een extra opleiding of een extra smaakje echt tegenkomen. Maar waar wij wel heel bewust mee bezig zijn, is dat we op zoek zijn naar collega's of nieuwe collega's die... Ja, die van nature iets hebben met de sectoren waar we in van kracht zijn. Hè? Want we hebben het over bouw, zorg en overheid. Dus dat zijn wel heel specifiek gekozen branches waar wij betrokken zijn. We zijn niet in andere sectoren betrokken. Dus het is echt op de inhoud van wat daar speelt. Dus daar toetsen we wel echt op van hey, is er een motivatie om voor een transitie als de energietransitie aan de slag te gaan. En dan vervolgens inderdaad wel ook kijken van hey, wat hebben we dan intern al in huis aan smaken en verschillen? En hoe past deze persoon daarop op aan? Dus het is wel daarin heel erg persoonsgebonden en persoonsgericht kijken naar iemand die daaraan toegevoegd kan worden.
Ja.
En die ook echt wel affiniteit heeft met binnen die branches verschillende partijen bijeenbrengen. En daarin het belang zien van dat we meer met elkaar samen moeten optrekken.
Ja, als je kijkt naar die 3 sectoren, even terug naar jou als persoon. Waar zit bij jou de intrinsieke motivatie om met die energietransitie in deze sectoren bezig te zijn?
Dat is een hele goede vraag waar je zo een half uur over door kan.
Dat hebben we niet meer.
Nee, precies. Nee. Ja, wat mijn intrinsieke motivatie is dat Wat ik aan een transitie als de energietransitie interessant vind, is dat we weten allemaal dat het een immens grote opgave is. En het kwartje is denk ik ook al wel gevallen dat het niet meer helpt om dat op een traditionele manier te gaan doen, projectje voor projectje. Dus er zit een bepaalde efficiëntieslag in die we met elkaar moeten maken. En tegelijkertijd ja, een heel belangrijk menselijk component. En dat is dat we elkaar daarin juist nog meer moeten op gaan zoeken en de verbinding moeten aangaan. Dus de combinatie tussen op zoek gaan naar procesversnelling, juist misschien wel meer de structuur van ons werk induiken, aangevuld met dat we altijd concluderen dat het gaat om mensenwerk. Ja, die twee werelden, die spreken mij zo aan en die zie ik in deze transitie heel mooi terugkomen.
Ja, als een soort waar komt dat combinatie vandaan?
Ik denk dat dat ook wel terug te leiden is naar hoe ik zelf in de wereld sta. Dat ik het ontzettend leuk vind om op zoek te gaan naar efficiëntie, naar snelheid, naar slimme ideeën. Dat ik daarin heel erg het belang zie van dat we dat niet alleen maar achter de computer moeten doen en geautomatiseerd en wel. Maar dat het iets is wat vooral ook gekoppeld is aan de mensen die daar mee aan de slag moeten. Dus ik vind het gewoon heel interessant om die twee werelden op die manier aan elkaar te verbinden.
Ja, wanneer was het eerste moment dat jij dacht, hier moet ik iets mee?
Zo, dat is een goede vraag. Ik denk tijdens de periode dat ik me aan het oriënteren was van welke richting wil ik opgaan en welke studie kies ik bijvoorbeeld. En dat was organisatie en bedrijfskunde. En daarin zag je al heel erg het belang van en hard op de processen verbeteren, maar vooral ook de menskant scherp krijgen en daarin ontwikkelen. Dus dat was voor mij wel het eerste moment tijdens de studietijd dat ik dacht van dit is iets waar ik in mijn werk mee bezig wil zijn of mensen eigenlijk wil helpen om die ontwikkeling door te maken. En toen kwam BDB op mijn pad en was daarin de keuze snel gemaakt, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat sloot volledig aan.
Zeker.
Mooi. En Humberto, voor jou, jouw intrinsieke motivatie om toch echt met die toch vanuit een ingenieursbedrijf, maar toch ook wel vanuit de antropologische achtergrond, je met die energietransitie bezig te willen houden. Waar komt dat bij jou vandaan?
Ja, ik denk of het nou de energietransitie is of de hele vervangingsopgave die we ook in Nederland hebben rondom bruggen, sluizen. Ik denk dat de inhoud voor mij is natuurlijk wel belangrijk, want je moet wel weten waar je aan werkt. Maar het meest gave vind ik als je echt met elkaar met een team daar aan een project werkt. En dat mag voor mij dus hoeft niet per se de energietransitie te zijn. Om daar mensen in te zien groeien. En tot mensen daar heel blij van worden. En tot de randvoorwaarden om daarin, dat kan met tijd, met geld, maar ook met privéomstandigheden zijn. Ja, weet je, dan word ik echt blij.
Ja, dat is magie.
En dat is, en als mensen dan ook zeggen, joh, en dat raakt mij dan echt. Als mensen zeggen, joh, mooi, Humberto, daar heb je mij echt in geholpen. Nou, dan daar word ik echt warm van. Ja. En daar word ik ook gemotiveerd van om tot aan mijn pensioen door te gaan.
Mooi. Nou, heren, prachtig. Dan voel ik de vlinders ook bij jou in je buik. Zitten hier twee gepassioneerde ondernemers en professionals aan tafel die zich inzetten voor een mooie casus, de energietransitie en de versnelling daarvan. Humberto Remmers van Touw en Guido Dekker van BDB. Ik wens jullie super veel succes met het hele Liander project. Ja. En kom nog eens terug om terug te kijken, zou ik zo zeggen.
Ja, graag.
Bedankt. Tot zover deze Let's Talk Business. Dankjewel voor het luisteren.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.